kwamen onze losdienstoefening aan om met elkaar te zingen. Het Psalm 35. En daarvan het eerste vers. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, kunt opgetekend vinden in de zending van Paulus aan Titus, het tweede kapitel, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeven der zonden, wederopstamming des vleeses en een eeuwig leven. Titus 2. Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond, in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks dat zij in haar dracht zijn gelijk den heiligen betaamd. dat ze geen lasteraressen zijn, zich niet tot veel wijs begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat ze de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd wordt. Vermaan de jonge man insgelijks dat ze matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads van jullie hebben te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat ze hun eigen heren onderdanig zijn, dat ze in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goed trouw bewijzende, opdat ze de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse beheerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van al ongerechtigheid en zichzelf en een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met allen ernst, dat niemand u brachte tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag voor de tweede maal nog samen aan de plaatsen des gebeds. Daar zijn er die vanwege de weersomstandigheden aan haar huis gebonden zijn en met ons niet vergaderen kunnen. We bevelen ze aan uw troon. Ge zijt een God die aan tijd nog plaats zijt gebonden. Ook alle zieken en kranken die wettig verhinderd zijn. Ge kent al de noden en al de behoeften. Zowel voor het lichaam als ook voor de zielen. Wil gij het nog vervullen uit uzelven en uit uw volheid, om nog genade voor genade te willen schenken, en ook aan ons te willen gedenken, waar we andermaal uw woord wensen te verkondigen en naar uw getuigenis wensen te luisteren. We zijn in alle stijl en diep afhankelijk van de invloeden van uw goddelijke geest. Van onszelf zijn we er niet bekwaam voor. U knecht Paulus die betuigde onze bekwaamheid, die is uit God. Zowel in het lezen als in het prediken, we hebben allen van noden, de ondersteuningen des Heiligen Geestes en de bekrachtigingen van uw goddelijke genade. Wil het ons in deze middag rijkelijk schenken, opdat we niet alleen woorden zullen hebben, maar ook zaken mogen krijgen die het hart raken en die tot de Heere Gods verstrekken. Ge mocht ons niet voorbij gaan in deze middag, maar ons door uw daden nog willen verblijden. Gij zijt aan ons niets verplicht en wij hebben alles verzondigd. Maar waar ge van eeuwigheid redenen uit uzelf genomen hebt, och dat ge ons ook in deze middag nog eens wilde bezoeken. En dat uw woord zijn ingang nog mocht hebben in ons aller harten. Jong en oud, klein en groot. Als reizigers, na die alles beslissende en immer eindigende eeuwigheid, waar ons leven maar een damp is en de dood ieder uur wenkt, opdat we hier in ons leven tussen de wieg en het graf, die enige troost deelachtig mogen worden, die geldt beide in het leven, zowel als in het sterven. En wanneer straks die dag zal aanbreken, dat we dit tijdelijke leven zullen verlaten, dat we dan in mochten gaan in dat land, waar geen inwoner meer zeggen zal: ik ben ziek. Want het volk dat daar is, zal verheven van al ongerechtigheid hebben. Waar geen jongen meer zijn zal, die zal zeggen tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. Waar geen Timotheus zijn zal met een zwakke maag. Waar geen hinkende Jacob meer gevonden zal worden. Waar alle rouw en droefheid en moeite voor eeuwig weggedaan zal zijn. Waar geen teleurstellingen, waar geen strijd, waar geen moeite, waar geen zonde meer zijn zal, maar waar God zal zijn alles en dat in allen. Wil ons daartoe door uw goddelijke geest bewerken, terwijl dat het nog het heden genaamd is. Wil zondaren nog bekeren, nog trekken met de koord uw eeuwige liefde, om nog gebracht te worden aan uw gezegende voeten. O God, wees mij zondaar genadig. Wil alle valse gronden waar een mens van natuur op steunt en leunt, genadig wegnemen. We hebben allemaal wat. Maar of het de eeuwigheid zal verduren, dat is de hoofdzaak. Heere, geef nog eens licht en een gezicht, en nog eens een inzicht in hetgeen wat noodzakelijk gekend moet worden, zoals ook in deze middag nog wensen te vernemen. Gedenk aan de hoop uw ellendigen, vergeet ze niet in de eeuwigheid. Ge mocht in deze middag nog eens licht in de zielen schenken. Geloofsgenade, geloofs kracht. De overwinningen van het geloof mochten hun geschonken worden, opdat ze roemen mochten in God door Christus. En dat zo dit samen zijn in deze middag nog door u gezegend mag worden tot de ere van uw doorluchte naam, en tot de opwekking en tot de verkwikking en tot de versterking van wat ge gebracht hebt, opdat uw volk nog eens springen mocht als een hert, en dat de stommen nog eens mochten gaan spreken. Gedenk uw ganse kerk over de lengte en breedte der aarde. Wil het getal van uw knechten vermeerderen, waar de oogst zo groot is en de arbeiders zo weinig. Sta nog eens op met gunstige gedachten. Die leraars die ziek zijn en niet op kunnen gaan in hun gemeenten, ook door de zwakheid van het lichaam, wil ze nog gedenken uit en inwendig. En wil alles wat in de ziekenhuizen is, ook op het ogenblik en wat morgen erin gaan zal, ook uit onze gemeente, ge mocht ze nog willen gedenken naar de rijkdom van uw genade. En kon het zijn nog zegenen de middelen die aangewend zullen worden. Het is alles in uw hand. Wil alle weduwen en wezen en weduwen haar sterken. Onze jongens in de dienst des lands nog nabij en goed zijn. Gedenk alles wat op uw zegen is, hopende en wachtende. En geef dat uw naam in alles nog verheerlijkt en geprezen mocht worden. En we straks onze zielen als een buiten nog uit zullen mogen dragen. Gedenk ons samen aanbiddelijk in Jehovah, in de verzoening van al onze ongerechtigheden en in de wegneming van al onze schuld en zonde, zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft Hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. O, gedenk nog, maak een vlak veld en kom nog in ons hart en midden, in spreken, in lezen en in horen, en zegen ons in de verheffingen van uw goddelijke genade, om Jezus' willen. Amen. We zingen u uit Psalm 145, het zesde en zevende vers. Psalm 145. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal in werk. Hij is nabij de ziel die tot hem vlucht. Die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreeuwt tot hem zucht vlucht. Dat ongeveins in het midden der ellende zich naar God troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij heeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Psalm 145, het zesde en het zevende vers. vragen vanmiddag een ogenblik uw aandacht voor de behandeling van de eerste zondagsafdeling van onze Heidelberg Catechismus, zondag 1, de tweede vraag. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat geen deze troost zalig leven en sterven mogen? Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot dusver. Wij hebben gelieden gehoord bij vernieuwing, waarin dat een enige troost bestaat in leven en sterven voor de kerk van God. Die troost die bestaat daarin dat ze niet langer meer zichzelf een eigen zijn, maar het eigendom van die getrouwen God en zaligmaker, Jezus Christus. En dat die Christus die kerk verlost heeft, niet met zilver en met goud, maar met zijn dierbaar hartebloed. En dat hij daardoor voor al de zonden volkomen betaald heeft, voor de toegerekende zonde van Adam, zowel als voor de zonde die ze dag en nacht bedrijven. En ook de zonden van nalatigheid, als wel de zonden van bedrijven. En dat ze ook uit de macht des Satans verlost zijn, die ze gevangen heeft naar zijn wil, tot dat ogenblik dat Christus ze volkomen verlost. Volkomen, dat betekent dat ze nooit meer terug in die macht des Satans kunnen komen. Ze kunnen door die duivel wel geplaagd en wel gesart worden en wel benauwd en wel aangevallen, maar dat ze onder die heerschappij terug zullen komen, dat is uitgesloten. En dat ze na die kopen en na die verlossing bewaard worden. Ze hebben de bewaring van de almachtige God van noden, bij dagen en bij nachten, omdat ze hier in deze wereld leven onder vijandsgebied. En omdat er zoveel vijanden tegen dat volk opkomen, altijd maar weer om, was het mogelijk, ze nog in de wanhoop te doen wegzinken. Maar ze wordt door God bewaard. Ja, zo bewaard, dat zonder de wil van die hemelse Vader zelfs geen haar van haar hoofd vallen kan. De duivel en de wereld en de zonde, die heeft geen macht tenzij dat ze toegelaten worden door de Heere. Alles wat er geschiet in hun leven, dat geschiet onder de voorzienigheid Gods. En dat alles wat ze hier doorleven moeten, in dit meezeg, wat ook genoemd wordt een tranendal, dat voor dat volk alle dingen moeten medewerken te goede. Jozef die heeft tegen zijn broeders gezegd, gij lieden wel, hij hebt het ten kwade bedoeld, maar God heeft het ten goede gewend, opdat het zijn zou zoals het is in deze dagen, dat een groot volk in het leven zal worden behouden. Als Gods volk dat altijd zien kon, dan waren ze zo twijfelmoedig niet. Maar dat is voor dat volk zo menigmaal anders, omdat het geloofslicht, omdat de geloofskracht en de geloofsgenade in de praktijk hun zo menigmaal ontbreekt. En daarom is dat volk menigmaal zo troosteloos in het leven. En nu komt die Heilige Geest, daar bestaat die troost ook in, die komt ze van het eeuwige leven te verzekeren. Daar is een verschil tussen verzegeling en tussen verzekering. In onze catechismus, daar worden in korte woorden door onze vaderen zoveel dingen aangehaald, dat om in één predikatie alles uit te breiden, dat is niet zo gemakkelijk. Verzegeld is de ganse kerke Gods. Nadat gij geloofd hebt, zegt Paulus, zijt gij verzegeld door de Heilige Geest en belofte. Dus de gehele kerke die is verzekerd, die is verzegeld. Maar verzekerd, dat is wat anders. Er zijn in Gods kerk meer bekommerde zielen dan dat er verzekerde zielen zijn. In de tijden van de martelaren was het over het algemeen anders. Dan waren er meer verzekerd dan bekommerd. Je zult misschien zeggen waarom. Omdat in martelaarstijden God martelaars genade aan zijn volk komt te geven. Omdat die mensen het ook meer nodig hadden in de strijd waarin ze gewikkeld waren. Daar is vanzelf in alle geloof is er verzekering. Maar dat is weer wat anders. Onze vaderen, en dat is wel een verschil in het algemeen met Engelse schrijvers. De Hollandse schrijvers die hebben over het algemeen veel meer onderscheid gemaakt tussen het wezen des geloofs en tussen het welwezen des geloofs. En nu in elk geloof dat geoefend wordt, is de verzekering. Maar het is een verschil of het een statelijke verzekering is, dan dat het een standelijke verzekering is. Om dat even uit te leggen en er even bij stil te staan, Gods volk, ook in de bekommering, ze kunnen ogenblikken hebben dat het ruim is voor haar hart. En toch de staatsverzekering voor de zielen missen. Die standsverzekering, want daar is een verschil tussen de staat en tussen de stand. Die standelijke verzekering, die kan dat volk wel blijmoedigheid schenken, maar dat is voor een ogenblik. Wanneer dat weer wegzinkt, dan staan ze weer aan de eigen kant. En dan is het duizend zorgen en duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Jacob, die was verzekerd. Waaruit blijkt het dat Jacob verzekerd was, toen die man ging sterven, toen riep hij uit, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Die was verzekerd van de zaligheid die hij ontvangen zou. David was ook verzekerd. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt of gesteld, dat in alles wel verordineerd en vast is. Hoewel dat hij het nog niet heeft doen uitspreken. Job, die was ook verzekerd. Die zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Dat heeft die man niet uitgedrukt toen het licht was. Maar dat heeft hij betuigd. Toen hij voor zichzelf in de grootste donker verkeerde. En Paulus die had die verzekering ook. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat de machtig is mijn pan bij een weggelegd te bewaren. Tot die dag toe. Wat is nu het verschil, zult ge vragen misschien, tussen de verzegeling en tussen de verzekering. De verzegeling, dat is die genade die van Gods zijde aan de ganse kerk is geschonken. Dat wil zeggen, wanneer ze eenmaal genade hebben gekregen, dan kunnen ze nooit meer terugvallen. Daar is geen afval der heiligen. De Heere kent degene die de zijne zijn. Ze zijn verzegeld. De duivel die kan wel onder de toelating menigmaal de hemel uit haar hart houden. Maar dat volk uit de hemel houden, dat is onmogelijk. En die verzegeling waar God zijn volk mee verzegeld heeft, is ook van die aard en van dat karakter, dat de Heere gedurig zijn volk onderhoudt en dat een gedurig zijn volk bezoekt. Al liggen er nog zoveel tijden tussen, maar God die komt terug. Ze denken menigmaal dat niet meer gebeurt, maar dan staan ze er zo kort bij dat het wel gebeurt. En dat ze op het onverwacht en ongedacht bezocht worden door de Heere en weer versterkt worden in de hopen die in hun harten is. Dat is de verzegeling. Maar de verzekering, dat is iets anders. Dat wil zeggen, dat ze de hand leggen op het Lam Gods, dat de zonde der wereld en dat ook hun zonde weggedragen heeft. De verzekering die bestaat daarin, dat God op dat volk nooit meer zal toornen en dat God op dat volk nooit meer zal schelden. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonde weggedaan. Bij dat bekommerde volk komt het gedurig terug, maar bij het verzekerde volk is het weggedaan. Die hebben wel een strijd over de smet der zonde, maar geen beroeringen over de schuld der zonde. Dat is verschil. En Petrus, die heeft er zo op aangedrongen, die schrijft in zijn tweede brief: benaarstig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen, maar zal u toegevoegd worden een ruime ingang in het koninkrijk der hemelen. Zoals we vanmorgen daarvan gehoord hebben van die zeven vrouwen die die ene man aangrijpen en zeggen: ons brood zullen weten, met onze klederen zullen bekleed zijn. Dat zijn zielen die iets kennen van die arbeid des geestes, waar Paulus van zegt om onze roeping en verkiezing vast te maken. Want als we eenmaal getrouwd zijn, dan kunnen we alleen maar door de dood van elkander gescheiden worden. Een echtscheiding, dat is Mozes vanwege de hardheid uw hart heeft u toegelaten uw vrouw van u te laten. Maar dat is niet normaal. En zelfs al zijn ze gescheiden, dan blijven ze voor de massa toch nog de man of de vrouw van die man. Dat gaat meestal toch nog door tot aan de dood toe. En nu worden ze van het eeuwige leven verzekerd, zoals de catechismus zegt, en hen voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Ik zwoer en zal dit, zoals David zegt, met de handen haar bevestigen om te wandelen in de wegen Gods. Het is een rijke troost. Het is een enige troost. Het is een gegronde troost. Het is een veruitstrekkende troost die God hier aan zijn volk in dit leven komt te verlenen. Maar nu komt de vraag vanmiddag: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat geen deze troost zalig leven en sterven mogen? In mijn woorden, hoe kom ik eraan? Hoe zal ik die troost oordeelachtig worden? Hoe zal het ooit mijn eigendom worden? Ge weet, in onze dagen zijn er duizenden en tienduizenden voor wie dat geen vraag meer is. Geen vraag meer is, nee. Daar zijn over het algemeen maar weinig mensen die nog in de war zitten. Daar zijn er bij duizenden die er zelf niet aan twijfelen dat ze die troost wel hebben. En als je aan die mensen zou vragen en zult vragen, hoe ze daar aangekomen zijn, dan zeggen ze mijn vader was bekeerd en mijn moeder was godvrezend en mijn grootvader en mijn grootmoeder die waren in het verbond der genade. Dus daar zijn we ook in begrepen. En die mensen over het algemeen, die zijn zo verzekerd. Die geloven ook niet dat er wat bijzonders met de mens gebeuren moet. Die staan daar zo vast in, zo vast, dat niemand kan het uit hun hoofd praten. Die mensen die zijn eigenlijk nog veel meer verzekerd als de meest verzekerdste onder het volk van God. Want Gods kinderen die hebben zelfs die verzekerd zijn, die hebben nog tijden in hun leven, meer of minder, dat God zijn aangezicht verbergt. En David die zegt, toen hij uw aangezicht verborgde, toen was ik verschrikt. Dat heeft David gehad en dat heeft Job gehad. Zelfs een Abraham met zo'n klare roeping. De vader der gelovigen. Hij zei tegen zijn vrouw, tegen Sarah, je moet maar zeggen dat je mijn zuster bent. Dat je mijn zuster bent. Die man. Dus die mensen van tegenwoordig, en niet alleen van tegenwoordig, want dat geslacht is al zeer oud. Ze zei tegen de Heer Jezus, zijn we dan ook blind? Zijn we dan ook blind? Dus voor zoveel mensen is dat heel geen vraag. En die mensen, zover dat ze dan nog gereformeerd zijn, die spreken ook van drie stukken. Maar van drie stukken die alleen in de hoofd maar zitten. In de hoofd. In de hart hebben ze er niks van. Er is ook nooit wat in die mensen de hart gebeurt. Die mensen die kennen ook niets van de droefheid naar God, zo min als ze wat kennen van de blijdschap in God. Ze hebben dat zomaar aangenomen. En nu geloven ze dat. En nu gaan ze daar gerust op door. Dat algemene praatje wat je zo vaak gehoord hebt. Dat is, ze hebben de Heer Jezus aangenomen en ze geloven in hem. En daar verlaten ze zichzelf op. En zo reizen die mensen zomaar slapende naar de eeuwigheid. Tegen de dood zien ze ook niet op. Want of ze nu moeten gaan sterven of dat ze reizen naar Chicago doen, of naar New York, dat is allemaal hetzelfde bij die mensen. Ze zeggen dat ze altijd bereid zijn. En wanneer nu hier gevraagd wordt, hoeveel stukken zijn nodig te weten, dan is het vanzelf voor u en mij de vraag, wat wetenschap wordt er nu hier bedoeld? Want daar is een verstandelijke kennis, daar is een historiële kennis. Daar is een beschouwende kennis. allemaal onderscheiden van die ene zaligmakende kennis. Een beschouwende kennis kan ver gaan. Een verstandelijke kennis ook. En een historiële kennis, daar hebben we een exempel van. In Gods woord, toen Paulus daar sprak in Handelingen 26. Toen heeft Agrippa gezegd, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En je kan gerust geloven dat die man voor een ogenblik het heus te makkelijk niet had. Gij beweegt mij bijna. Smijt de held die zegt in een preek. Helaas, die man die viel naar de verkeerde kant. Hij viel aan de verkeerde kant. Het was bijna. En bijna, dat is nog niet geheel. En je leest ook in de waarheid van mensen die bij het koninkrijk Gods gekomen zijn, nabij het koninkrijk. Maar nabij, dat is er nog niet in. Dat is er nog buiten. En wat is nu een zaak waar je zo over denken moet? En ik moet er ook over denken. Want dat is voor ons allemaal nodig. Nu al die mensen met een beschouwende en met een verstandelijke kennis, maar meer niet, die mensen die worden in het laatst van hun leven almaar harder. En die worden almaar onbekeerder. Je zou zeggen, dat is een uitdrukking die hij doet nu. Daar moet je toch eens een klein beetje op terugkomen. Want er zijn mensen die zullen zeggen, dan behoor ik er ook toe. Want ik heb ook niet anders dan over mijn eigen te klagen. Dat ik zo hard word. En dat ik zo onbekeerd word. En dat zo anders is dan vroeger geweest is. En dat er zelfs tijden zijn dat een hemel niet meer verkwikt. En dat een hemel niet meer, de hel niet meer verschrikt. Dus, dan zal bij mij ook maar beschouwen geweest zijn. Dan zal bij mij ook niet dieper gegaan zijn als mijn verstand. Och, geliefden, zolang hij daar nog bekommerd over bent, dan is dat nog een goed teken. Want die mensen, die zijn daar niet over bekommerd, dat het slecht met eraf zal lopen. En die zijn er ook niet over bekommerd en die raken er ook niet mee vast. Dat ze in de oude dag en aan het einde van hun leven almaar ongevoeliger en almaar kouder worden. Die hebben daar heel geen gedachten over. Het is net als met de zonde tegen een Heilige Geest. Die mensen die nog enige bekommering hebben dat ze die zonde gedaan hebben, dat is een bewijs dat ze het niet gedaan hebben. En als je nu een mens aantreft op de wereld die voor zichzelf allemaal harder wordt en kouder wordt en ongevoeliger wordt. Hoe is het met zo'n mens gesteld? Maar waar het beginsel van de zaligmakende genade in de harten gevonden wordt. Die mensen die zijn er nooit tevreden mee. Die mensen die zuchten bij ogenblikken er nog tegenin. Dat ze zeggen, oh God, verlos me toch van dat
onbekeerlijke harten. O God, kom dan nog eens terug. O God, breek me nog eens neer. O God, openbaar jezelf en toch nog eens in mijn hart. En dat zijn allemaal levenstekens. Die mensen die niet anders als een beschouwende kennis hebben, die gaan ermee de hoogte in. Die anderen, die gaan de diepte ermee in. En die zijn zo bevreesd en die beven soms als ze erover denken, als dat straks in het oordeel allemaal tegen er zal getuigen. Die mensen, die hebben nog een gedurige bekommering in de zielen. Dat ze zeggen, Heer, het is toch wel eens anders geweest in mijn leven. Als dat het nu is, was het allemaal bedrog, was het allemaal mijn verstand, was het alleen mijn gevoel, of was er nog wat anders onder en tussen. En, ik hoop dat je die uitdrukking vatten kunt, al kunnen ze niet bij God komen, toch verlangen ze om nog eens bij uw God terecht te komen. En al gaan ze voor de eigen waarnemen, er allemaal verder vanaf, dan is er toch nog wel eens in een jaar, of eens in de 2 jaar, nog een zucht in de zielen. Voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uw naams die heerlijk is. Dan komt er toch nog wel eens een ogenblik dat ze zeggen, ons brood zullen we eten. En met onze klederen zullen we bekleed zijn alleenlijk. Dat toch naar je naam genoemd mag worden en dat je mijn smaad nog eens weg zal nemen. Dat is in de harten van dat volk. Dus mijn hoorders, het gaat niet over een beschouwende kennis. En niet over een verstandelijke kennis en een historiële kennis. Maar het gaat over een zaligmakende kennis. Over een zaligmakende kennis die de vrucht is. Waarvan? Waarvan? Geef nu zelf eens een antwoord vanmiddag. Die een vrucht is, niet van mijn lezen. Geen vrucht van mijn overdenken. Maar die een vrucht is van de dadelijke verlichting van God en Heilige Geest in mijn hart. Van de dadelijke verlichting van God en Heilige Geest. En van de onderwijzingen van Christus. En wat is nu het gevolg van de onderwijzingen en van de verlichting van de hemel? Die vrucht is vernederend. Die verbreekt en die verbrijzelt het hart. Die drijft ons uit tot een Heer. Omdat die zielen die onderwezen wordt door Christus en verlicht door ons geest, die wordt gewaard dat er maar één is die ze de ware wijsheid schenken kan. David is ons als een voorbeeld gegeven In Psalm 119, wanneer die man daar zegt, geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staan. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Dus de onderwijzingen van Christus en de verlichting van Gods geest, dat heeft altijd een verbindende vrucht, een uitziende vrucht, een verootmoedigende vrucht. Dat drijft ons uit tot die God die alle gemis met zichzelf alleen maar vervullen kan. Drie stukken zijn ons nodig te weten, opdat geen deze troost zalig leven en sterven mogen. En nu, mijn geliefden, het eerste stuk, dat is onpeilbaar. Het tweede stuk, dat is onuitsprekelijk. En het derde stuk, dat is onbeschrijfelijk. Ik zal het nog even herhalen. Het eerste stuk, dat is onpeilbaar. Het tweede, dat is onuitsprekelijk. En het derde, dat is onbeschrijfelijk. We zullen nog even zingen voordat we daar verder over gaan handelen. Psalm 130. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht. Verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Het eerste van Psalm 130. Dat is onpeilbaar.
Onze catechismus behandelt de drie stukken. De eerste vier zondagen, dat is allemaal over de ellende. En dan van de 15 tot de 31ste, dat is over de verlossing. En dan van de 32ste tot de 52ste, dat is over de dankbaarheid. Dus over de ellende handelt de catechismus maar kort. Hoewel dat voor vele mensen te lang is. Ik heb eens gehoord van een dominee, die moest daar ook eens over preken. En toen hij aan het einde van de vierde zondag was, hij zei op de preekstoel, hij zei gelukkig. Hij zei, dat is een pak van mijn hart, dat me daar weer door ben. Voor die man was het niet onpeilbaar. Want die man die dacht dat het nu onder de knie had. Maar vanzelf, die leer van de ellende, die kennis van de ellende, daar komen we nooit mee aan het einde. Nooit. Die drie stukken die hier genoemd worden, die komen gedurig terug in het leven van Gods volk. Nu het eerste waar ik op wijzen wilde vanmiddag is dit ook. Dat die drie stukken die zijn gegrond op het woord van God. Als je vanmiddag teksten wil hebben om het te bewijzen, dan zal ik het u geven. We hebben gezongen uit Psalm 130. En daar zegt een dichter, zo gij, Heere, de ongerechtigheid gadeslaat. Dat is het eerste punt. Maar bij u is vergeving, dat is het tweede. Opdat gij gevreesd wordt, dat is derde. Dan in Hosea 14, vers 3, neem weg het kwade en geef het goede, zo zullen we betalen de warm onze lippen. En als ik er nog één zal geven uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Daar heb je ze alle drie. Er zijn veel meer teksten. Vanzelf de hele brief van Paulus aan de Romeinen. Dat is een behandeling en een bespreking van de leer der ellende, van de leer der verlossing en van de leer der dankbaarheid. Nu heb ik straks gezegd, het eerste stuk dat is onpeilbaar. De Heere Jezus zei tegen Petrus, steek af naar de diepte. En nu leert een ziele die door Gods geest bewerkt is en wordt, die leert wel wat van zijn ellende kennen, zover als het nodig is om vatbaar gemaakt te worden voor de verlossing die in Christus is. En om dan ook door de kracht van die verlossing Gode dankbaar te zijn. Maar dat is niet zo, dat wanneer ik nu de kennis van de ellende heb ontvangen, dat ik bepaald ben geworden bij de oorsprong van mijn ellende. Dat is paradijs. En dat ik in het derde stuk word ingeleid in de vierde zondag. Dat gaat over de onafwendbaarheid van de ellende. De onafwendbaarheid van de ellende.
En daarom dat derde punt wat ik reeds noemde, dat eerste stuk, dat is onpeilbaar. Want hoe verder dat Gods volk op de weg naar de hemel komt, hoe dieper dat ze in het stuk van de ellende zullen worden ingebracht. Het is, mijn geliefden, hetzelfde als in de school. Elke klas die je hoger gaat, krijg je een ander boekje. En als ze nu bij wijze van spreken zo'n jongen van 5, 6 jaar, die aan het begin van de schooljaren is, als ze die nu eens een boekje gaven van de 6e klas, wat zou dat kind ermee moeten doen? Ik denk dat kind daar schreeuwde zijn eigen wel ongelukkig, want hij zou tegen zijn vader en moeder zeggen, dat is een hopeloze zaak. Hopeloos. Wat ik ermee zeggen wil, dat is nu dit, geliefde. Als nu een ziele die door God bekeerd wordt, de Heere zegt, ik zal ze lokken, dat nu zo'n mens in de dadelijkheid gebracht werd in die bodemloze put van ellende, dan zou hem bezwijken. Werkelijke mens die zou bezwijken. Maar we komen er hoe langer, hoe dieper komen we erin terecht. We moeten voor God een zondaar worden. We moeten voor God een huichelaar worden. We moeten voor God een hypocriet worden. We moeten voor God een verdoemelijk mens worden. En een verwerpelijk mens. En dat hoe langer hoe meer in ons leven. Je leest in Job 26. Dat er geen deksel is voor het verderf. En wat betekent dat? Dat wil zeggen dat hoe ouder dat we worden, hoe meer dat we gewaar zullen worden dat ons hart zo diep is. En dat er zoveel gruwelen en zoveel ellende naar voren komt. Dat de mens zegt, o God, wat zal het einde er nog van zijn? Als er geen bloed was dat reinigt van alle zonden, waar zou dat volk terechtkomen? Maar daar is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En nu moeten we in die onpeilbare diepte gebracht worden. Waarvoor? Opdat we aan onszelf zullen wanhopen. Opdat we verlost zullen worden van die fariseeën. Want we zijn in ons leven meer fariseeën als tollenaar en zondaar. En u moet de mens fariseeën afraden. Ik heb eens gelezen van Ledeboer. Die liep met een oudling over de straat ergens. En toen bracht de politie, die bracht een dronken man op. En weet je wat Ledeboer tegen die man zei die bij hem was? Die zei, daar gaan ze met Ledeboer. Daar gaan ze met Ledeboer. Dus dan kan je wel begrijpen dat je zelf hem wel kent. En nu gaat het niet over de daad, geliefde, maar het gaat over hetgeen wat erin zit, inwendig. Als Gods bewarende hand niet over een mens was, als God hem niet vasthield, van ogenblik tot ogenblik waar zouden komen. En hoe korter dat je bij de hemel zou komen, hoe meer dat je geplaagd zou worden door de zonde en geplaagd zou worden door de duivel. Daar zijn zielen die zijn zo in de war met de rijken. Die komen zelfs op een punt dat ze alles op gaan geven. En zeggen, het kan nooit van God geweest zijn. Want als het ooit van de hemel geweest was in mijn hart, dan zou ik met al die ellende in te kampen hebben. Maar die put die is onpeilbaar geliefd. Daarom zei David, uit diepten van ellende roep ik met hart en mond tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. En nu is dat verschil met Gods volk en een huichelaar. Dat een huichelaar die heeft er geen last van. Die gaat er zijn eigen op beroemen. Die gaat er nog over praten. Maar Gods arme volk gaat bij ogenblikken in de rouw erover. Dat ze zeggen, o God, daar heb ik mezelf en toch heen gebracht. En voor dat volk wordt het allemaal dreigend schuld. Maar nu in de tweede plaats, we zullen er niet verder over ingaan. Dat tweede stuk, dat is onuitsprekelijk. Onuitsprekelijk. Wat zegt een apostel Paulus? Die zegt in 2 Korinthe 9 vers 15. De Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat nu God de Vader zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons zo vergegeven. En hoe zal hij ons nu ook met hem niet alle dingen schenken? Want in die Christus is de verlossing door zijn bloed van al onze ongerechtigheden. Het is alleen door die Christus dat we hersteld worden in de gemeenschap Gods. En hersteld in de gemeenschap. In zulke weg, dat niet alleen Gods recht voldoende krijgt, maar ook in zulke weg dat Gods recht eeuwig zal worden verheerlijkt. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren, onuitsprekelijk. Dat nu een verdoemelijk mens, en dat zijn we geliefd, en dat blijven we in onszelf, dat nu een verdoemelijk mens in een weg van recht en van gerechtigheid teruggebracht wordt in de gemeenschap met een drieëne God. In een weg die wij met ons verstand nooit begrijpen en nooit bevatten kunnen. Waar ons verstand bij ogenblikken, als we erin geleid worden, bij stilstaan zal. Hoe dat nu die Zonen Gods onze menselijke natuur aangenomen. Hoe dat in de staat van de vernedering de zaligheid voor zijn kerk verdiend heeft door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Dat in de staat van verhoging die zaligheid toekomt te passen. En dat er nu voor de toepassing van de zaligheid dezelfde goddelijke, almachtige kracht nodig is als in de verwerving van de zaligheid. Want er is geen mens die het wil hebben. Gij wilt tot mij niet komen, opdat ge het leven zoudt hebben. Allemaal vijandschap er tegenover. Allemaal vijandschap. Maar hoe dat u het welbehagen des Heeren door de hand van die Christus gelukkig zal voortgaan. En dan staat er in Jesaja 43, ik wil en zij zullen. En u wordt dat niet overgelaten aan een mens of dat een verlost zou worden. Dat wordt niet aan hem gevraagd, dat wordt, de Heer gaat er niet voor soebatten. Nee, maar God die geeft het zijn beminden als in de slaap staat. Die geeft het zijn volk uit loutere genade. En dan worden ze verhoogd uit de diepte van de hel. Ze worden geplaatst naast prinsen en wereldgroten. De heilige der hoge plaatsen en de heerlijke in de welke dat allemaal lust is. Dus die verlossing die is onuitsprekelijk. En het wordt hoe langer hoe onuitsprekelijker. Naar die mate dat God ze erin leidt. Naar die mate dat de koning ze in zijn binnenkamer gaat brengen. En uw derde stuk, dat is onbegrensd. En dat is onbeschrijfelijk. De catechismus die zegt hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Want de dankbaarheid dat is. De vrucht, de rijke vrucht van het geloof. En een geloof zonder de werken, zegt Jacobus, dat is dood. Gods volk dat wordt verwaardigd om Gode dankbaarheid te bewijzen voor al zijn weldaden. Er zijn ogenblikken dat dat volk bij God terug gaat brengen wat ze uit zijn hand hebben ontvangen. Zal met mijn ganse hart u weer vermelden, Heer, u dank bewijzen. Zal u in het midden van de hoon op hoge toon met psalmen prijzen. Dat zijn de hoogtijden in het hart van Gods volk. En dan liggen ze in stof. Dan hebben ze geen woorden meer. Want och, geliefden in de meeste gevallen, als we bijover gaan praten, dan gaan we het dan bezoedelen. Dat is net als met de sneeuw die nu buiten ligt. De eerste stap die wij erop zetten, dan wordt het dan zwart. En zo is die met de dankbaarheid ook. Als wij erover gaan praten. Daarom om God nu eens dankbaarheid te bewijzen voor al zijn weldaden. O, dat gebeurt in de binnenkamer meestal. Dat gebeurt in het verborgen. Als die zielen zijn harten voor God eens uit mag storten. En als ze dus mag zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwen Heer voor zijn genade verhelpt, zal bij de kerk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde kentenis aan. Maar dat is die kerk van die eeuwige zaligheid die Christus voor zijn kerk verdient, die zij op haar handen krijgen, maar die ze bij God terug gaan brengen. Het is onbegrensd, want er zijn ogenblikken, dan ziet dat volk nergens wat in. En er zijn ogenblikken in hun leven, dan zien ze overal alles in. Dan zien ze in everything alles. Die ogenblikken die zijn er geliefd. In een grasprietje soms. In een grasprietje. Gebeurt dat nu elke dag? Nee. Een dwaas verstaat het niet. Een onvernuftig mens weet er niet van. Maar dat zijn ogenblikken dat God er harte zin in wint. En als gij mijn harte verwijt zult hebben, dan zal ik het
wat van uw geboden loopt. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaar. En u die dankbaarheid en voornaamste stuk, dat is gebed. Dat is het gebed. Want zelf hebben ze het niet. Ze moeten het allemaal krijgen. Ze moeten ermee opgelost worden in een bidden en een dankende overpriester aan de rechterhand des Vaders. We zullen voor vanmiddag gaan eindigen. Dus het is onpeilbaar het eerste stuk. Het tweede stuk, dat is onuitsprekelijk. En het derde stuk, dat is onbeschrijfelijk en onbegrensd. We hopen verder met die catechismus nu te vervolgen. En ik hoop dat we het mogen aanhoren met verlustiging, met blijdschap des harten, vanwege de gronden, de onwrikbare gronden, die God in zijn woord verklaard heeft, die onze vaderen nader toegelicht hebben, en waar ook wij een weinig die toelichting aan wensen te geven. Het is een onderwijs, dat zullen we wel nodig hebben, tot aan de dag van onze dood toe. Jong en oud, klein en groot, ge hebt het gehoord vanmiddag. Een beschouwende kennis, een verstandelijke kennis, een historiële kennis. Het is niet genoeg. Maar een kennis als vrucht van de onderwijzing Christi en van de verlichting van God en Heilige Geest. Och, dat God het ons nog mocht schenken. We zijn samen op reis naar de eeuwigheid. En zonder de bevindelijke, praktikale kennis zullen we de dood niet in kunnen missen. We moeten wat anders krijgen. Van boven wat krijgen. Dat ons hart vernedert en dat onze zielen verootmoedigt. En nu is die Christus er nog om je te onderwijzen en die Heilige Geest om je te verlichten. O, dat we God nodig mochten krijgen. In waarheid en oprechtheid. Onze kinderen, onze kleinkinderen. O, dat ze het gewicht, de noodzakelijkheid er toch eens van mochten gaan beseffen. Door de bediening van God en Heilige Geest. En als we daarin nu geoefend mogen worden een weinigje, dan zal dat altijd als gevolg hebben een vernedering, een verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Daar duizenden gaan verloren, die je nooit geen ontferming hun, maar dat we bewerkt door die Heilige Geest, tot die ware kennis die we in paradijs gehad hebben, en die we in de wedergeboorte in beginsel terugkrijgen, maar om nu toe te nemen in de kennis, en in de genade van de Heer Jezus Christus, om met alles in God te mogen eindigen. Amen. Heere, ge mocht de naprediker zijn van het enkele woord dat we in deze middag nog spreken mochten. Wil het nog bedouwen en bekrachtigen door uw goddelijke geest. En als met uw raad bestaan kan, maak het met het weer nog wel, dat we ook in de avond nog een ogenblikje kunnen samenkomen. Breng ons allemaal veilig thuis en breng ons weer terug. Bewaar voor ongelukken en voor rampen en onheil, bovenal voor de zonde. En doe ons wandelen in uw wegen om het bloed des verbonds, om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, dat is het laatste van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Het laatste van Psalm 27.
ontvang u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zijn met u allen. Amen.